We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is 729, alle verzen. Ik zing van Jezus, mijn heiland. 729. Het volgende lied is 687, ook alle verzen. Wordt gezongen met twijfel strijden, Jezus geeft mij kracht. 687. Als laatste les van de voorzang is 461, ook alle versen. God er leidt ons, leidt met vader Hans. 461. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. Ook wel zoals hier voor het eerst bent, we hopen dat u zich thuis zult voelen. In bijzonder willen we welkom heten onder broeder Niemeyer. We wensen u God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Ook Tony, dankjewel dat je ons weer wilt begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan naar onder broeder Leander Jansen. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. Donderdagavond hebben we de maandelijkse Bijbelstudie. Behandeld wordt het boek Openbaringen en de studie wordt gegeven door dominee Henk Schouten en begint om 7:30. Als u hier regelmatig de diensten bezoekt en u wil op de hoogte gehouden worden van de mededelingen die u via de mail ontvangt, er ligt een formuliertje in de hal, die kun je invullen. Dan word je ook op de hoogte gehouden van de mededeling van de Maranatha. Daar het gebed en het voorspel van de zingelied gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. Voorbeden doen we voor het volk Israël, de vervolgde christenen wereldwijd, de zendingswerkers ver weg en dichtbij, de zieken en de gemeente en de denken van Joop en Ria Methorst, Kees Boot, Wim de Fluiter, Caroline Muilaert en de Heere weet wat zij nodig hebben. Ook willen we het gebed gedenken Karin van der Bosch in Ethiopië die haar een kinderhuis leidt. Er is een dreigende oorlogssituatie op komst. Ook daar willen we voor bidden. We willen ook bidden voor Trudy Hendriksen die morgen voor 3 weken naar Israël hoopt te gaan. Die gaat via stichting Lema Ansha om daar werk te verrichten bij de boeren in de Neveg in het zuiden. We bidden voor een gezegende tijd en een behouden thuiskomst. Ook willen we bidden voor de kapeldienst in Amersfoort, dat die daar een oplossing voor mag komen, dat die ook weer snel mogen beginnen en overigens die daar rijkelijk verspreid mag worden. Ik heb nog een bosje bloemen weg te geven. Die zijn voor Luc en Francis van der Bosch van de Wageningen. Voordat ik het dienst overdraag, ga ik de tekst voorlezen. Deuteronomie 31, vers 6. Wees sterk en moedig. Vrees niet en siddert niet voor hen. Want de Heere, uw God, zelf gaat met u. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. Tijdens hebben we dienst overdragen gaan we staan en zingen 942. De eerste 2 versen voor de begroeting en versen 3 en 4 na. En in die molen doen we daar staan. 942. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Laten we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel verlangt ja smacht naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God, want één dag in uw voorhoven is beter dan elders, 1000 elders. Ik wil liever staan aan de drempel van het huis van God... dan verblijf in de tenten der goddeloosheid. Heer, en zo zijn we vanmiddag samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee je begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Zullen de twee overgebleven coupletten ook nog met elkaar zingen? Zullen we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn? Ja, Vader in de hemel, we hebben een paar mooie liederen gezongen die niet iedereen kende, maar wel heel mooi en sprekend van inhoud zijn. We kunnen het zingen, Heer, maar in de praktijk is het soms best wel moeilijk om niet te vrezen, om in alle omstandigheden ons geloof op u te mogen richten en te weten dat u boven alle golven staat, Heer, die ons bedreigen. En Heer, dank u wel dat we zo vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn en uw zegen mogen vragen over dit samen zijn. En ook over hen die er vanavond niet bij kunnen zijn, wilt u hen ook zegenen. Heer, zo willen we vanmiddag ook voorbeden doen, Heer, voor uw volk Israël. We weten dat uw volk gehaat wordt door velen. Heer, we weten dat elke vorm van jodenhaat toch ook satanisch is, Heer, en dat deze wereld ook geregeerd wordt door de overheden en de macht in de hemelse gewesten. We bidden, Heer, wilt u uw volk Israël alsjeblieft door alles heen behoeden en bewaren. En we danken u dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat willen we ook doen voor vrede voor onze broeders en zusters die moeten lijden omdat ze in u geloven. Heere, wilt u hen kracht geven om ook vol te houden. We denken aan hen die uitgezonden zijn, Heer, om uw woord te verkondigen dichtbij, maar ook ver weg. En dan willen we ook dan in het bijzonder bidden voor Karin van der Bos die in Ethiopië is en daar dreigt ook oorlog, Heer. En ik wil u bidden, wilt u Karin alstublieft behoeden en bewaren. En dat het werk ondanks alles toch ook voortgang mag vinden. We denken ook aan hen die ziek zijn, onze geliefden van onder ons. We denken aan Joop en Ria. aan Kees Boot, aan Wim de Fluiter en Carolien Muilaert. Heer, wij zijn heel dicht nabij en wilt u hen ook uw zegen en uw genade laten ervaren. Dat ze ondanks de pijn, ondanks de moeite die ze ervaren, ondanks misschien ook het weinige perspectief wat hen geboden wordt. Dat ze juist in die situaties mogen ervaren, Heer, dat u er bent en dat u uw hand op hen legt. Heer, u weet wat ze nodig hebben. Ik wil ook voor Trudy bidden, Heer, als ze morgen 3 weken naar Israël gaat, om uw volk, uw land te bemoedigen. Heer, wilt u met haar meegaan? Geef haar een veilige vlucht en wilt u haar tot zegen stellen. Heer, u weet ook dat we heel veel moeite hebben, Heer, met het feit dat we in Amersfoort enkele prachtige diensten gehad hebben, maar dat het elke keer weer belemmerd wordt, dat het geen voortgang mag vinden. Wil u bidden, Heer, laat het zo zijn dat we op hele korte termijn ook in Amersfoort weer onze diensten mogen houden. Heer, u kunt harten neigen. U kunt ook de ambtenaar die daar verantwoordelijk voor is ook aanraken. En dat we ongehinderd ook daar uw woord zondag aan zondag weer mogen verkondigen. Heer, dank u wel dat we ons als kapelgemeenschap aan u mogen toevertrouwen. En ik wil ook heel in het bijzonder bidden, Heer, voor de broeders van de kapel. Wilt u hen geduld geven, wijsheid geven. En we danken u, Heer, dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn. In Amersfoort, maar ook hier met de Maranatha-gemeente hier in Veenendaal. Dank u wel dat onze roet zo in elkaar grijpen. Heer, en zo willen we u bidden, wilt u ons vanavond ook een hele goede avond geven. Wilt u onze harten aanraken en ons ook bemoedigen. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. En wilt u ons zegenen. Ook de kinderen als ze eventueel naar de kinderdienst gaan. Heer, wilt u hen ook zegenen. We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 108. Leid mij, Heer, o machtig heiland. En tijdens het voorspel mogen de kinderen Marianne mee naar de zondagsschool. Als er kinderen zijn die dat graag willen, dan kan dat. We gaan luisteren naar het voorspel van lied 108. Leid mij, Heer, o machtig heiland. En daarna gaan we dat ook met elkaar zingen. Het is alweer een aantal jaren geleden dat Helene en ik in Deventer aan het winkelen waren. De Lange Bisschopstraat, dat is de grote winkelstraat door Deventer heen. En we hadden onze twee kleindochters bij ons. Kleine ukkies op dat moment nog, de ene nog kleiner dan de ander. De ene winkel in, de andere winkel eruit. Dat is de liefhebberij van veel mannen onder ons, hè? En vrouwen. Ik weet nog goed dat we door die straat gingen en de winkel uitgingen naar de volgende winkel. En ineens zegt Helene, waar is Sophie? Sophie was er niet meer. En wij die Bisschopstraat doorheen lopen, heen en terug, overal zoeken, winkel in, winkel uit. Nergens te vinden. Nou, welke winkel zijn we het laatst geweest? Ja, die winkel. Nou, wij uiteindelijk in die winkel. En daar zat Sophie. Na een kwartier zoeken vonden we haar, want dan is een kwartier ook heel lang. Heerlijk te spelen in een speelhoek. Ze had haar ouders niet gemist. Zij was ons niet kwijt, wij waren haar kwijt. Nou, zo'n hele mooie geschiedenis staat ook in de Bijbel. Over een vader en een moeder die hun kind zochten. En u kunt erover lezen in Lucas 2. Lucas 2 vers 40 tot en met 52. Lucas 2 vers 42 tot en met 50. En het is de enige geschiedenis in de Bijbel waar we iets kunnen lezen over het jonge leven van de Heer Jezus. Verder kunnen we er niets over lezen, alleen over zijn geboorte. En dan ook vanaf het moment dat hij 30 jaar was en bij Johannes de Doper kwam om zich te laten dopen. Maar in die tijd daartussen lezen we helemaal niets. Ja, er zijn wel verhalen. Er zijn wel verhalen van allerlei apocryfe boeken die later bij de Bijbel gevoegd zijn. Of andere evangeliën die later ontstaan zijn, waar je kunt lezen dat de Jezus als jongetje van klei een duif maakte. En die duif, die kleiduif in de lucht gooide en dat die duif wegvloog. Zo zijn er wel meer verhaaltjes over de Jezus die je, ik denk, met een korreltje zout moet nemen. Want ze staan niet in de Bijbel. En als ze gebeurd zouden zijn, dan zouden ze wel in de Bijbel staan. Dus laten we het maar bij de Bijbel houden. Nou, deze geschiedenis wil ik graag met u doornemen en zien wat deze geschiedenis ook voor ons te betekenen heeft. Lucas 2 vers 40, ik lees uit de NBG vertaling. Het kind, de Heer Jezus, groeide op en werd krachtig, werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest. En toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Daar zij vermoeden dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij één dag reis ver en zochten hem onder de verwanten en bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, waar hij zat te midden van de leraren, terwijl hij naar hen hoorde, hen vragen stelde, en allen die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. En hij zeide tot hen, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet, dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug, kwam te Nazareth, was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God. Een heel bijzonder gedeelte. De Jezus, Ja, we lezen van de Heer Jezus over zijn geboorte. Zijn geboorte was bovennatuurlijk. Een hele bijzondere manier zoals Jezus geboren werd. Zijn ontwikkeling was eigenlijk heel natuurlijk. Zoals ieder kind zich ontwikkelt. Een paar weken geleden heb ik in Amersfoort gesproken over die hele bijzondere geboorte van Jezus. Hoe Jezus in Maria geboren werd. En voor degenen die daar niet bij waren, wil ik toch nog een paar dingen daarover nog even terugzien. Dus degenen die het gehoord hebben, die mogen eventjes uitschakelen. Maar degenen die het niet gehoord hebben, die... Weet u, het is zo mooi zoals de Jezus in Maria geboren werd. Hoe dat leven in Maria ontstond. We hebben toen ook gezien dat als je het boek Matteüs opent, dan zie je bij Matteüs 1 twee gedeeltes. Matteüs 1 valt uiteen in twee stukjes. Het eerste stukje, daar staat boven het geslachtsregister van Jezus. En het tweede stukje, daar staat boven de geboorte van Jezus. Als je dat eerste stukje leest, dan zie je direct Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Daar begint Matteüs direct mee. Matteüs laat direct zien dat Jezus de toekomstige Christus, de Messias, de zoon van David. En het tweede is wat Matteüs laat zien, hij is uit Abraham. En broeders en zusters, laat het vanavond, vanmiddag duidelijk zijn dat het heil, de verlossing, hebben we via het Joodse volk ontvangen. Uit Abraham, uit het volk van Israël. Maar dat tweede gedeelte van Matteüs is eigenlijk iets heel wonderlijks. Daar staat boven dat tweede gedeelte van het eerste hoofdstuk de geboorte van Jezus. En in het Grieks staat hier heel eenvoudig niet de geboorte van Jezus, maar de genesis van Jezus. De genesis. En het lijkt inderdaad dat in het Nieuwe Testament, na die 400 jaar stilte tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, God opnieuw weer begint. Een nieuw begin. Genesis. De genesis van Jezus Christus. Het begin van de Jezus. En dan zie je hoe Jezus op een hele wonderlijke manier door God geschapen is. Er staat, ja, als je kijkt naar de genesis van Jezus, dan is het misschien goed, we hebben Lucas net met elkaar gelezen, kijk nog eventjes naar Lucas 1, hoe de Jezus geboren werd. Hoe dat leven van God, dat goddelijk leven in Maria kwam. En dan zijn er drie dingen die hier naar voren komen. Als de engel Gabriel, dat heb ik toen ook gezegd, we lezen van de engel Gabriel, hij verscheen aan Zacharias. Ineens was hij er, ineens verdween hij ook weer. Hij kwam op bezoek bij Maria. Hij kwam binnen en hij ging door de deur weer naar buiten. Hij kwam op bezoek bij Maria. En hij kwam tot Jozef in een droom. Op drie verschillende manieren komt de engel Gabriel naar de wereld toe. Om de boodschap van God te brengen. Nou, hier zien we dat de engel Gabriel bij Maria binnenkomt. En dan zegt de engel Gabriel tegen Maria zo mooi, laten we het maar even lezen in vers 28 en 29 van Lucas 1. Daar staat, en toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij, de engel Gabriel, wees gegroet. Gij begenadigde, de Heere is met u. En er zijn de drie dingen die met Maria gebeuren. Als Maria dat woord van God hoort, dan is het eerste wat we lezen van Maria, dat is, en zij ontroerde bij dat woord. Zie je het staan? Zij ontroerde bij dat woord. Dat is, dat woord van God, dat raakte haar. Wat raakte haar? Dat die engel zei, je bent een begenadigde. Gods genade komt over je. En het tweede is, God is met je. Nou, dat is het allereerste wat ik zo mooi vind van Maria. Dat zij zij werd geraakt door Gods woord. Zo is trouwens ook de gemeente begonnen. Als Petrus zijn toespraak houdt in Handelingen 2, dan staat er: en zij werden diep in hun hart getroffen. Dat doet het woord van God. En weet u, ik mag 52 jaar het woord van God verkondigen. En ik zal u eerlijk vertellen, elke keer als ik het woord van God lees en daarmee bezig ben, raakt het me. En u? Wat doet het woord van God in jouw leven? Ben je er een beetje immuun voor geworden? We lezen al zoveel jaren het woord van God, nou weet ik het inmiddels wel. Of is dat woord van God ook nog steeds zo levendig dat het je raakt? Nou, bij Maria lezen we, ze werd erdoor geroerd. Het raakte, dat woord. Ten tweede lezen van Maria, en dat staat in vers 29, zij ontroerde bij het woord, en dat staat in vers 29 van Lucas 1, en zij overlegde welke de betekenis van het woord wel was. Van Maria lezen we 4 keer dat zij bewaarde dat woord in het hart, het overdenkende. Jozua die zegt tegen het volk van Israël, dat woord van God, dat moet niet wijken uit je mond, maar overpeins het dag en nacht. Dat woord mag ons raken, maar dat woord mag ons ook aan het denken zetten. Wat betekent dit? Wat wil God ons hiermee vertellen? Hoe staat het in welke context staat dat? Hoe bedoelt God het? Doen we dat ook in ons leven? Dat het woord ons mag raken? Dat we het woord bewaren in ons hart en erover na gaan denken? En dan komt dat derde. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want dan zegt die engel in vers 37... van Lucas 1, want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Mooi, hè? Johannes, die zegt, alles is door het woord geworden. Zonder dit is geen ding geworden. Als we het hebben over de Genesis van Jezus, en we kijken naar Genesis 1, dan zien we de God sprak, en het was er. Het scheppingswoord van God. Daar zit zoveel kracht in. Geen woord van God zal kracht. Als God iets zegt, dan gebeurt het. Dat is het woord van God. En zo kwam het woord van God in een wereld waarvan we lezen, de wereld was leeg. De wereld was donker. De wereld was vormeloos, woest. De wereld lag onder water. En toen kwam het woord van God. En door dat woord van God is deze wereld totaal veranderd. Maria, die zei, en dat kunt u in dit stukje ook vinden, kijk maar in vers 34, daar staat in Lucas 1 vers 34, Maria zei tot engel, hoe zal dat gebeuren? Hoe kan ik? Wat moet er met mij gebeuren als de Zoon van God, als dit kind in mij geboren wil worden? Hoe kan dat? Dat was een ander hoe kan dat dan wat Zacharias zei. Zacharias die zei, hoe kan dat, want ik ben een oud man, oude man. Die reageerde eigenlijk uit ongeloof. Maar Maria, die reageert uit verwondering van, hoe kan dat? Hoe kan dat leven van God in mij geboren worden? En dan komen we bij een heel belangrijk punt. Het gaat om die wonderlijke, bovennatuurlijke geboorte van Christus in Maria. Dan komen we bij een heel belangrijk punt. Want diezelfde vraag, hoe kan dat gebeuren, werd nog een keer gesteld in de Bijbel. Door iemand anders. Een leraar in Israël. In Johannes 3. Waar Jezus een gesprek heeft met Nicodemus. En dat de Heer Jezus tegen Nicodemus zei, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. En Nicodemus zei, ja, moet ik dan opnieuw in de schoot van mijn moeder kruipen? Dat kan toch niet? Hoe kan dat? En toen zei de Heer Jezus, de wind waait waarin die wil. Je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren werd. Weet je wat nou zo mooi is? Als je Genesis 1 vers 1 leest, dan lees je inderdaad, de aarde was woest, leeg, donker, onder water. Maar de geest van God zweefde over de wateren. Dat was Gods bemoeienis met deze wereld. En wat zei de Heer Jezus tegen Nicodemus? Nicodemus, het is de geest van God waardoor jij opnieuw geboren kunt worden. En wat zei hij tegen Maria? Maria, de geest van God zal je overschaduwen. Dat gaat met jou gebeuren. Dat werd aangekondigd. En dan zien we het derde van Maria. Ze werd geraakt door Gods woord. Dat is het eerste wat we gezien hebben. Ten tweede, ze borg het woord van God op in haar hart en ze ging erover nadenken. Ze wilde de betekenis kennen van het woord. En de derde? Nou, leest u maar. Als de engel in vers 37 van Lucas 1 zegt, geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen, zegt Maria in vers 38, zie de dienstmaagd des Heren. En wat zegt ze dan? Mij geschiede naar uw woord. Ze gaf zich over aan het woord van God. En wat gebeurde er toen? Dat was het moment dat het leven van God in Maria geboren werd. Want God heeft gesproken. En als je aan dat woord overgeeft, dan ben je een nieuwe schepping. En nu een vraagje aan u. Als ik nu vanmorgen vraag aan u, of vanmiddag vraag aan u, bent u opnieuw geboren? Ja, ja, ja. Ga elke zondagmiddag naar de Maranatha? Of ik ben als kind gedoopt? Of ik lees in de Bijbel? Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je je gedrag aanpast. Of dat je christelijk leeft. Maar er moet een wonder in je leven gebeuren. En elke wedergeboorte is een scheppingswonder van God. Zo zegt Petrus dat wij opnieuw geboren zijn door het levende en blijvende woord van God. En als wij dat woord van God aanvaarden, zeggen die Jezus, ik aanvaard uw woord, mij geschieden naar uw woord, dan word je opnieuw geboren. Dat gaat God dat wonder in jou doen. Dat is die wonderlijke geboorte van Jezus in Maria. Heeft u dat ook gedaan? Is er een moment in jouw leven geweest dat je gezegd hebt, mij geschieden naar uw woord? Kijk, als er bijvoorbeeld staat, zoveel hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Wat moet je dan doen? Dan moet je het woord aanvaarden. Dan moet je de Heer Jezus aanvaarden als jouw verlosser. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je de volmacht om een kind van God te zijn. Nou, dat bedoel ik maar. Dat je die zekerheid van je geloofsleven baseert op het woord van God. Hoe weet je nou dat je een kind van God bent? Ja, omdat ik zo blij ben. Of omdat het zo voorspoedig gaat in mijn leven. Of omdat ik zoveel kracht ervaar in mijn leven. Nee, mensen. Ook als je niet blij bent. Ook als er moeite komt in je leven. En dan toch een kind van God. Ja, dat komt omdat dit de basis is van ons geloofsleven. Het staat er. En daarop mag je bouwen. Dat is het enige fundament waardoor je mag weten dat je een kind van God bent. Mij geschieden naar uw woord. Het is uw woord wat mij de zekerheid geeft. Dat is het eerste. De Heer Jezus is op een bovennatuurlijke manier geboren. Ten tweede, hij is op een natuurlijke manier heeft hij zich ontwikkeld. En dat lezen we hier in het eerste stukje van Lucas 2 wat we lezen. Het kind groeide op. En dan zien we dat het kind groeide op, zowel lichamelijk. Hij kreeg spierballen. Hij werd groter. Nam toe in lengte en breedte. En hij groeide lichamelijk. Maar dat niet alleen. Daar staat hij groeide ook in wijsheid. Je zou kunnen zeggen in zijn persoonlijkheid. Van binnen groeide hij ook. Het was, wat is het belangrijk dat je in je persoonlijkheid ook groeit. Ja, je persoonlijkheid wordt gevormd door je denkvermogen, de wijsheid. Ten tweede je emoties. Ten derde je wil. Zien we dat bij de Heer Jezus ook terug? Mag ik u eens vragen, had de Heer Jezus ook zijn emoties of niet? Kunnen we dat ook in de Bijbel terugvinden? Nou, zeer zeker. Je moet Jezus maar eens zien als hij in de tempel komt en hij ziet dat die hele tempel een rovershol geworden is. Wat gebeurt er dan met Jezus? Dan wordt hij boos. Of als er Jezus bij het graf van Lazarus staat en hij ziet dat Martha en Maria zo moeten huilen, dan weent er Jezus mee. Hij kende zijn emoties. En hij kende ook zijn wil. Maar we weten wel dat de wil van Jezus altijd onderworpen was aan de wil van God. Dat zien we ook in dit stukje wat we met elkaar gaan lezen. Maar hij groeide, zowel lichamelijk als mentaal, als geestelijk. Want er staat, hij, en dat lezen we ook straks aan het einde van het stukje, dat de genade Gods was op hem. En weet je, als Gods genade op jou komt, en er staat helemaal aan het eind, dan staat er, en hij nam toe in wijsheid, grootheid en genade bij God en mensen. Als je toeneemt in genade bij God, de genade van God wordt alleen maar groter in jou, als je zelf steeds kleiner wordt. Want dan geeft God, daar staat, hij geeft de nederige, dat staat in de Petrusbrief, de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand van God. Je kunt de machtige hand van God alleen ervaren als je nederig bent. Maar ja, wat is dan nederig? In de Bijbel wordt het woordje nederig niet gezien als wat wij vaak denken een beetje kruiperig doen. Een beetje de ander maar dienen. Maar het woordje nederig in de Bijbel vanuit de Griekse vertaling betekent letterlijk afhankelijk willen zijn. Dat is het woordje nederig. Dat is precies hetgeen wat de Heer Jezus zei, zonder mij kun je niks doen. In die afhankelijkheid leer je juist de genade van God kennen. En dan gaat hij je gebruiken. Nou, dat zien we dus gebeuren in het leven van Jezus, dat hij daarin groeit. Nou, weet je, dan komt er Jezus daar met het gezin van Jozef en Maria. En ik denk dat dit niet de eerste keer was dat Jezus in de tempel kwam, want elk jaar gingen ze naar de tempel. En dan ging Jozef en Maria met het hele gezin. En nu was Jezus daar met zijn broertjes en misschien ook met zijn zusjes. Was er Jezus in de tempel? En weet je, als je van bovenaf met een drone boven Jeruzalem zou bekijken hoe dat eruit zou zien. Dat is onvoorstelbaar. Normaal leefden er in Jeruzalem zo'n 60.000 mensen. Dat was een vrij behoorlijke stad. Maar als het paasfeest was, of Pinksteren, of Loofhutten, 3 keer per jaar, dan leefden er geen 60.000 mensen in Jeruzalem. Maar weet u hoeveel? Ruim, schrik niet, ruim 1 miljoen mensen. Dan kwamen ze niet alleen uit Israël, maar ook uit Libië, ook uit Rome en ook uit Perzië. Overal kwamen die Joden vandaan om dat paasfeest in Jeruzalem te vieren. Het was een gekrioel. Een gekrioel, het leek net een mierennest. En waar ze sliepen, niemand weet het. op de hoek in de zuilengalerij van de tempel. En het was één grote drukte daar in Jeruzalem. En tussen al dat gekrioel, daar liep Jozef met zijn gezin. En Jezus? Ach, ze waren elkaar al gauw kwijt. Maar er moest eerst nog iets belangrijks gebeuren. Want Jezus was 12 jaar. En Jezus, die maakte bar mitzwa mee, wat we nu nog steeds hebben met de jongetjes van 12 jaar. Dan mogen ze voor het eerst in de Torah lezen. En dan werd de Torah, de grote boekrollen, werden uit de ark gehaald. Een kist waar die boekrollen bewaard werden. En met veel bombarie en gejuich en gezang worden die boeken daar op die lessenaar gelegd. En dan wordt er een soort gebedskleed overheen uitgespreid. En dan mag Jezus voor het eerst in de Torah lezen. Met een jatje in zijn hand. Zo'n stokje, zo'n aanwijsstokje met een handje eraan, want niemand mocht die Torah aanraken, want dan zou hij onheilig worden. Nou komt een hele bijzondere moment. Jezus met zo'n kastje op zijn voorhoofd en met allemaal gebedssnoeren om zijn arm heen, omringd door allerlei bekenden vanuit Nazareth, familieleden, en mag Jezus voor het eerst in het Hebreeuws uit de Torah lezen. Maar wat denkt u? Toen Jezus daar die eerste regels las, en Jozef zei, of die fariseer, of die rabbi zei, nee, je moet dat stukje lezen. En toen Jezus dat stukje las, dat wat Jezus las, was het nou onbekend voor hem? Of zou het zo geweest zijn dat Jezus dat las en dat hij dacht van, hé, dat komt me bekend voor. Dat ken ik. Weet u wat hier eigenlijk gebeurt? Jezus leest hier voor uit eigen werk. Want wie is de auteur van dat boek? De eeuwige Zoon van God. En als de eeuwige Zoon van God, voordat hij vlees geworden is op aarde, had hij deze woorden zelf, hemzelf, geciteerd aan Mozes. 1500 jaar eerder heeft Jezus het zelf gedicteerd aan Mozes. En nou las hij het. Nou las hij de woorden. Wonderlijk, hè, wat hier gebeurt. De heer Jezus die voelde zich thuis in dat woord. De heer Jezus voelde zich helemaal thuis in dat huis. En wat ik net ook zei, de heer Jezus die werd meegenomen door die schriftgeleerden, die fariseërs en die rabbies. En die rabbies die waren helemaal uitzinnig, want die dachten van, we hebben een nieuwe opgaande roos gevonden voor Israël. Dit is zo magnifiek. En Jezus vergat heel zijn ouders. En zijn ouders vergaten Jezus. Zelfs zo, dat Jozef en Maria, nadat het paasfeest voorbij was, en ze hebben prachtig dat paasfeest kunnen combineren met hun 12e verjaardag, dat Jozef en Maria naar huis gaan. Met hun kinderen, met hun dochters. En dan komen ze notabene een dag reis. Gaan ze weg vanuit Jeruzalem. Elke stap die ze kwamen ze verder weg bij Jezus vandaan. En dan kwamen ze waarschijnlijk door Jericho heen. Door de Jordaan heen bij Jericho. Waren ze misschien al aan de andere kant van de Jordaan. En toen zeiden ze bij elkaar van, hey, waar is Jezus eigenlijk? Er staat hier in dit stukje, in vers 44, vers 43, dat daar staat, als we hebben over Lucas 2, vers 43 en 44, daar staat dat zij zonder het bemerkte, daar staat letterlijk, ze bemerkten het niet, Jezus achtergelaten hadden. En dan staat er in vers 44, daar zij dan vermoeden Dat hij, ach, hij zal wel ergens bij zijn tante zijn, of bij zijn oom, of bij zijn vrienden. Hij zal er heus wel bij zijn hoor. Ze wisten het niet. Nou wordt het heel persoonlijk voor u. Zonder dat je het weet, zonder dat je het bemerkt, kun je al een hele tijd op weg zijn zonder Jezus. Het kan zomaar zijn dat je in je christenleven je leven leidt en als je heel eerlijk bent, dat je vanavond, vanmiddag moet zeggen, ja maar ik merk helemaal niet dat hij er is. Hoe kan het toch gebeuren? Dat je soms dagen onderweg bent, misschien wel zonder Jezus. Ze merkt het niet, ze wist het niet. Ze vermoeden dat hij erbij was. Over dat ene kleine woordje, ze vermoeden dat hij er wel bij was. Mag ik u heel persoonlijk vragen, vermoed je dat je een kind van God bent? Zoek je hem tussen je verwanten? Kijk, mijn verwanten zijn allemaal gelovig, nou waarom zou ik het dan niet zijn? Mijn vader en moeder is gelovig, waarom zou ik het dan niet zijn? Ik weet nog zo goed dat dominee Thornvliet, dus hij werkte heel veel vanuit Radio Bloemendaal, zo mooi zei, God heeft geen kleinkinderen. God heeft geen kleinkinderen. Dus dat je een kind van God bent omdat je ouders... Nee, het gaat om je persoonlijke relatie met God. En ik wil u vanmiddag vragen, vermoed je dat je een kind van God bent of weet je het zeker? Weet je het zeker? Stel je nou eens voor, en we leven in een hele bijzondere tijd, waarin we meer dan ooit de Heer Jezus terug kunnen verwachten. Er gebeurt geopolitiek over de hele wereld zoveel. In alle hoeken van de wereld. En we zien en we lezen in de Bijbel dat de geest van de antichrist is allang in de wereld om de komst van de antichrist voor te bereiden. En op allerlei manieren wordt de komst van de antichrist voorbereid. En stel je nou eens voor dat dit de laatste avond is dat we hier op aarde zijn. En dat vandaag het moment, vanavond het moment zal zijn dat er Jezus zal zijn. Kijk, dan is het voor ons avond, hè, maar in Australië is daar een prachtige stralende morgen. En dat de Heer zegt, en nu is het klaar. En dat we zo van het een op het ander moment opgenomen worden. Vermoedt u dan dat u erbij bent? Of weet je het zeker? Vermoed je dat je met Jezus onderweg bent? Of weet je het zeker? Het kan zomaar zijn dat je het helemaal niet zeker weet. Omdat je misschien nog nooit gezegd hebt, mij geschieden naar uw woord. Omdat het grote scheppingswonder nog nooit in jouw leven plaatsgevonden heeft. Wat is het dan belangrijk dat er een moment komt, dat vind ik zo mooi, dat ze op een gegeven moment ontdekken dat ze zonder Jezus onderweg zijn. En dan is er maar één ding wat je kunt doen. Ze keren om. Terug naar de plaats waar je Jezus kwijtgeraakt bent. En dat is het woordje bekering. Ze keren om. Wij denken heel vaak in ons leven, bekering, dat maak je één keer in je leven mee. Nou inderdaad, de grote bekering is het moment dat je als zondaar je zonde belijdt bij het kruis van de Jezus. En hem dankt dat hij aan dat kruis voor jouw zonde de straf gedragen heeft. Dat is de grote bekering. Waardoor je een kind van God wordt. Maar na die grote bekering ben je op weg. En dan zul je ervaren dat er nog heel veel dingen op je afkomen. Waar je misschien fout geweest bent. Waar je misschien toch de verkeerde keus gemaakt hebt. En dan is het goed om elke keer weer opnieuw om te keren, te bekeren, te belijden. Het is toch niet voor niets, broeders en zusters, dat we een advocaat hebben in de hemel die voor ons bidt en pleit. Als we dat niet zouden doen, dan zouden we het toch ook niet nodig hebben. Er staat toch in de Bijbel, en indien wij gezondigd hebben. En dat kan ook gebeuren als je al een kind van God bent. Dan kun je ook desondanks nog altijd zondigen, omdat we in een zondige wereld leven met een zondig lichaam. En dan is het zo mooi om te weten dat er iemand is die voor ons bidt en pleit. Satan staat ons aan te klagen bij God. En er staat in Openbaring dat hij dag in dag uit ons aanklaagt. Maar de Jezus die staat aan de andere kant van God en die hoeft alleen maar zijn handen te laten zien. Dus hij kijkt, het bewijs heeft hij in handen voor onze vrijspraak. Dat is, ja, dat is hetgeen wat zo mooi is. Dat ook al weet je op een gegeven moment dat je zonder Jezus op pad geweest bent, keer om. En dan staat er dat ze na 3 dagen vonden ze hem terug. Ja, waarom nou weer 3 dagen? Hè? Dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Hè? Ze waren Jezus 3 dagen kwijt en ze waren hem aan het zoeken. En de engel zei, wat zoek je nou de levende bij de doden? Hij is hier niet. Na 3 dagen hebben ze Jezus weer teruggevonden. Als we het over Israël hebben, dan staat er in Hosea 6 dat ze na 3 dagen de Jezus weer terug zullen vinden. Na 3000 jaar, op 2000 jaar, op de 3e dag. Jona 3 dagen. En op de 3e dag kwam hij weer terug. Ja, dat is een goddelijk principe. Maar wat is het belangrijk dat je Jezus terug kunt vinden? En dan is het heel, heel bijzonder waar ze Jezus terugvinden. Ook weer 3 dingen. Waar vinden ze Jezus terug? Nou, in de eerste plaats vinden ze Jezus terug in de tempel. In het huis van God. Weet u waar ik me heel grote zorgen om maak? De laatste tijd. Dat is ook de reden waarom dat ik nog steeds dit werk mag doen. Omdat ik me er heel erg verantwoordelijk voor voel. Waar ik me grote zorgen om maak, dat is dat er heel veel christenen zijn in Nederland, met name in Nederland, die ontheemd zijn. Die geen geestelijk thuis meer hebben. Die geen kerk meer hebben waar ze zich thuis voelen. Die eruit gegroeid zijn of eruit gezet zijn of op zoek zijn naar een kerk, maar geen kerk meer hebben. Of misschien alleen maar thuis naar de diensten kunnen luisteren. Dat is heel erg. Vroeger zei ik altijd van zorg dat je een kerk hebt waar je altijd naartoe kan. Ik wou dat ik het nog steeds kon zeggen. Want het is zo moeilijk. Het is zo moeilijk. En ik weet, het is ontzettend belangrijk dat je als je Jezus kwijt bent, dat je weer terugvindt in het huis van God. En ja, weet je, Jacob was ook onderweg, legde zijn hoofd op een steen. En hij sliep en hij zag God in de hemel met een ladder. En toen zei Jacob, dit is Gods huis. Gods huis is een plaats waar broeders en zussen samenkomen onder Gods belofte. En mag ik het vanavond ook zeggen, dit is Gods huis. Want hij is hier. En hij komt met belofte naar ons toe. En weet je, dit is de plek waar je misschien, en ik hoop dat dat vanavond gaat gebeuren, dat dit de plek is waar je Jezus weer terug kan vinden. Ik hoop het zo. Het tweede is, waar was Jezus mee bezig? Ze waren met het woord bezig. Je kunt Jezus terugvinden in het woord van God. En het derde, wat ik erover kan zeggen, je kunt Jezus terugvinden, waar? Dit Jezus zegt, waarom heb je me nou toch gezocht? Je weet wel dat ik bezig ben in de dingen van mijn vader. Als je met die dingen bezig bent van de vader, dan vind je hem terug. En als er mensen zijn onder ons die Jezus kwijtgeraakt zijn onderweg, hij is jullie niet kwijtgeraakt, zeker niet. Maar jij misschien hem, dan kunt terugvinden in Gods huis, in Gods woord en in de dingen van zijn vader. Daar kunt terugvinden. En dan is het best wel heel aandoenlijk. Want dan komen Jozef en Maria die zien daar Jezus en dan schreeuwt Maria het uit. En ik weet nog zo goed dat wij onze Sophie weer terugvonden en wat waren we opgelucht. We hebben er weer terug. En Maria die schreeuwt het uit en zegt, wat heb je ons aangedaan? We zoeken je met smart. En dan zegt Jezus heel eenvoudig. En er staat trouwens hier, misschien wel goed om dat even te lezen, in dat 48e vers. Daar staat in het tweede gedeelte van het 48e vers van Lucas 2. Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. Het is trouwens de laatste keer in het evangelie dat er over vader Jozef gesproken wordt. Uw vader en ik. Want weet u wat er Jezus dan zegt? Ergens denk ik van hoe zou Jozef dat opgevat hebben? Hij wordt bijna geschoffeerd door de Jezus. Want weet je wat Jezus dan zegt? Wist je dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Zo. Poeh. Daar staat Jozef buitenspel, hè? Wist je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Mensen, de Jezus is van zijn geboorte af tot aan het kruis bezig geweest met de dingen van zijn vader. Dat was zijn missie. Dat was zijn roeping. En werd dat gewaardeerd? Nee. Werd dat tegengewerkt? Ja. Was het makkelijk? Nee. En toch wil ik daar nog één ding over zeggen. Toen Jezus aan het kruis hing en zei mij, niet mij wil, maar uw wil, bezig zijn met de dingen van zijn vader. Weet wat wij heel vaak denken? En we zingen dat ook wel eens. Hij dacht aan mij, hij dacht aan mij. Heel vaak denken we dat als Jezus aan het kruis daar hangt, dat hij aan ons denkt. Dat hij aan mij denkt. Maar waar was hij mee bezig? Aan wie dacht hij in de eerste plaats? Aan God. Hij was in gesprek met God. Vader, waarom hebt u mij verlaten? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, vergeef het hen. Het is zo vaak dat wij als mensen bezig zijn om de mens centraal te plaatsen in het verlossingswerk van de Jezus Christus aan het kruis. Maar Jezus was aan het kruis bezig met niet mijn zaak in eerste plaats, maar met de dingen van de Vader. En doordat hij de wil van God volbracht heeft, mogen wij Goddank verlost worden. Wat geweldig is dat. Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Maar ja, dan lezen we ook hier, ze begrepen het woord niet. Ze begrijpen het niet. En dan staat er in vers 51, en hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Oeh, wat is dat moeilijk, hè? Jezus deed het. Hij was hun onderdanig. En dan zien we, de Heer Jezus was toen 12 jaar. Hij ging terug naar Nazareth. En toen hij 30 jaar was, 18 jaar later, kwam weer Johannes de Doper om zich te laten dopen. Wat is er nou in die 18 jaar gebeurd? Wat heeft er Jezus toen gedaan? Is er Jezus toen bezig geweest met de dingen van zijn vader? Of begon dat pas weer toen hij 30 jaar oud was? Wist je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Waarom pluk je me weg hier uit het huis van God? Waarom mag ik hier niet blijven zoals Hanna een Samuel bracht als een klein jong kereltje daar in de tempel? Mag ik hier niet blijven? Nee, je gaat mee naar huis. En wat moest er Jezus daar doen? We lezen dat hij timmerman was. Letterlijk staat er, vanuit het Grieks vertaald, aannemer. Hij was gewoon aannemer. Hij heeft huizen gebouwd. Hij heeft stenen in zijn handen gehad. Hij had eelt op zijn handen. Toen hij 18 jaar lang aannemer geweest is. Wat denkt u, is hij toen die 18 jaar ook bezig geweest met de dingen van zijn vader? Of heeft hij dat toen even uitgesteld? Het grote probleem is, dat ik in een boek van Tozer, dat wij als christenen straks, vanavond zijn we met de dingen bezig van de vader. Dit is ons religieuze levenswereldje. Maar maandag gaan we weer gewoon ons dagelijks leven beginnen. En dat is de andere wereld waar we ingaan. En dat zijn twee werelden waarin we dan als christen een beetje balanceren. Vanavond zijn we bezig met de dingen van de vader, maar maandag niet meer. Dan is het gewoon het dagelijks leven weer. Of moet het anders? Kun je ook aannemer zijn en bezig zijn met de dingen van de vader? Kun je ook docent zijn en bezig zijn met de dingen van je vader? Kun je ook stratenmaker zijn en bezig zijn met de dingen van je vader? Is het niet zo dat Paulus dat gezegd heeft, alles wat je doet, doe tot eer van God? Ja. En toen zei hij zo mooi, in dat boek schreef je dat zo mooi, Tozer, wij moeten leren om dat religieuze leven en het dagelijks leven in elkaar te laten schuiven. Dat het niet twee werelden zijn, maar één leven. Eén wereld. Bezig zijn met de dingen van de Vader. En ik hoop dat u dat ook wil doen. En ook al zijn er dingen die misschien niet zo zichtbaar zijn, die misschien niet zo direct te maken hebben met het woord van God, natuurlijk. Het ene is misschien wel belangrijker dan het andere. Want Paulus die heeft bijvoorbeeld de Romeinenbrief geschreven. Dat was heel belangrijk. Maar hij heeft ook tenten gemaakt. Dat deed hij ook voor de vader. Maar die tenten zijn weer versleten. Dus er is wel een bepaalde vorm van belangrijkheid. Maar hij doet het allemaal voor de vader. En ik hoop dat als u morgen de stofzuiger ter hand pakt, dat u het op een andere manier doet. En als u straks weer uw collega's ontmoet, dat u dat op een andere manier doet. Bezig zijn met de dingen van de vader. Dat je kunt zeggen, Heer, hier ben ik. Begin de morgen met dit statement van, Heer, hier ben ik. Gebruik me maar. Tot slot. En dan staat er in vers 52, het laatste stukje, het begint zo en het eindigt zo. Daar staat, en Jezus nam toe in wijsheid. Weet u, ik moet hier toch één dingetje nog over zeggen. Wijsheid. Ik las pas een quote en dat sloeg er wel in bij mij. De massa denkt niet, maar reageert. Vat u hem? De massa denkt niet meer, maar reageert. De hele samenleving is erop uit, op gericht, dat wij als mensen helemaal niet meer hoeven te denken. Er wordt wel voor ons gedacht. Met kunstmatige intelligentie, AI. Met, ja, mensen. De hele sociale media, vroeger kende ik nog wel tientallen telefoonnummers uit mijn hoofd. Ze zitten allemaal in mijn telefoontje. We zeggen wel eens, we hebben tegenwoordig een extern geheugen die alles voor ons onthoudt. En neurologen, die zijn er al over eens, dat ons brein aan het krimpen is. We gebruiken het niet meer zo. Er wordt wel voor ons gedacht. En wij hoeven alleen maar te reageren. En dit is de opkomst van de antichrist. De antichrist heeft al voor ons gedacht. En die stippelt het pad wel uit. We hoeven alleen maar te reageren. Nou, één ding is zeker. Dat wanneer de antichrist straks komt op aarde, dan zal hij ons hier niet meer vinden. Want dan zijn we bij de Heer. Maar dit is wel iets wat we vandaag zien. En daarom nogmaals, wat is het belangrijk? Dat je niet vermoedt, maar zeker weet, ik wandel met Jezus. Amen. Een heel bekend lied is Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Wees gij mijn gids. 569 uit de bundel. Zullen we samen de Heer danken. Ja, Heer, u heeft gehoord wat we net met elkaar gezongen hebben. Heer, niet dat u zomaar met ons meegaat, wij voorop en u achter ons aan, maar dat u voor ons uitgaat. Dat u onze gids bent, zoals het volk van Israël dwars door de woestijn geleid werd, maar u stond aan de spits van het volk. Heer, we denken u vaak mee te nemen. Maar laat het alsjeblieft andersom zijn, Heer, dat u ons meeneemt en dat we ons door u laten leiden. Heer, dank u wel dat we zo vanavond naar uw woord mochten luisteren. En laat het zo zijn, Heer, dat het geen vermoeden is dat u met ons meegaat, dat u bij ons bent, maar dat we het zeker weten. Heer, dank u wel dat we door ons over te geven aan uw woord, dat we opnieuw geboren worden. dat Christus in ons komt en dat Christus in ons mag groeien, zodat Hij ook in ons leven zichtbaar mag worden met zijn genade, met zijn wijsheid, met zijn kracht. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we zo vanavond bij elkaar mochten zijn. En ik wil u bidden, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis en ons helpen om de religieuze, geestelijke wereld en de dagelijkse wereld in elkaar over te laten vloeien tot een eenheid. Heer, dat we 24/7 uw eigendom mogen zijn en bezig mogen zijn met de dingen van Vader. Dank u wel voor deze avond. En wilt u ons zo de komende tijd uw zegen schenken. En mijn gebed is het, Heer, dat we allemaal zoals we hier zitten vanavond, door genade weten een kind van God te zijn. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Wanneer u daar niet zeker van bent en worstelt met geloofzekerheid, ga dan niet naar huis. Blijf rustig achter, kom naar ons toe en we willen heel graag onze knieën met u buigen en u tot de Heer Jezus leiden. Dus ga zonder Jezus niet naar huis. We gaan ons slotlied zingen. Lied 64, Hand in hand met Jezus. Soms in de zonneschijn, soms in het donker, soms door het dal, soms over de bergtop. Maar hand in hand met Jezus. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegen, de laatste twee coupletten na de zegenbeden. En aan de uitgang staat straks een doos waar u de collecte in kunt doen, waar u kunt meehelpen met het bestrijden van de onkosten. En ik wil Tony heel hartelijk bedanken voor het spelen op het orgel. Laten we het met elkaar staande zingen. Lied 64, Hand in hand met Jezus. Laten we heen gaan onder zijn zegenende handen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we voor altijd thuis gehaald worden. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig weer. Halleluja. Amen.